Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 232 van de invasie. En luisteraar Reinier Bossen vraagt ons: er wordt net gedaan of gemobiliseerde dienstplichtigen amper invloed hebben op het slagveld in Oekraïne. In bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd toch ook veelvuldig gebruik gemaakt van dienstplichtigen. Wat is het verschil met toen en de huidige situatie?
Nou, er zijn grote verschillen. Kijk, een dienstplichtige, of überhaupt de dienstplicht, is in het leven geroepen om heel snel grote aantallen mensen te kunnen mobiliseren voor de bescherming van je land. He, dus is direct verbonden aan de staatsvorming die een paar eeuwen geleden is begonnen en de afbakening van grenzen. Dienstplichtigen die hoor je te trainen, die hoort materieel daarvoor in opslagplaatsen te hebben. Je moet voldoende munitie hebben en als de tijd daar is, dan blaast iemand op een fluitje, dan wordt er gemobiliseerd en dan komen al die dienstplichtigen in actie om het land te verdedigen. Wat hier gebeurt in Oekraïne is dat er feitelijk niet met dienstplichtigen mag worden gewerkt. Dus de speciale militaire operatie was een speciale operatie omdat die niet zou kunnen leiden. Het was een beperkte militaire operatie, niet zou kunnen leiden tot het oproepen van grote aantallen dienstplichtigen. Nu zijn de reservisten opgeroepen. Dat is op zich iets anders. Dat zijn mensen in principe met een militaire training, maar daardoorheen, omdat het hele systeem totaal verziekt is en corrupt is in Rusland, worden er ook dienstplichtigen opgeroepen naar het schijnt. Maar het probleem is dat nu mensen worden opgeroepen die eigenlijk gewoon helemaal niet opgeroepen mogen worden. En die niet goed getraind zijn. En die ook feitelijk überhaupt geen training krijgen voordat ze worden ingezet. Nou, dat is een recept voor een ramp.
Ja, zo is het gewoon. Je moet je dus voorstellen, je woont ergens in Siberië. Je kan nauwelijks rondkomen van 100 euro. En je krijgt de kans om $3,000-$4,000 per maand te verdienen.
Ja.
Nou, je doet het, je gaat erop in. Hoewel ook daar dus mensen, moeders huilend afscheid staan te nemen. En ook volgens mij jongens daar wel begrijpen dat het allemaal niet zo geweldig is. Nou, die worden dan verscheept naar de Donbass. En daar krijgen ze een schoenmaat 43 aangeboden, terwijl ze op grote voet leven, op schoenmaat 46. En ze krijgen eten over de datum en er zijn ratten en luizen. Het is echt een fantastische manier om het moreel van die troepen ontzettend laag te maken.
Ja, maar stel, je hebt dus dat Poetin een paar honderdduizend van mensen met geen training en de verkeerde schoenmaat, maar wel bewapend Oekraïne in kan sturen over de periode van, zeg maar, de komende winter. Wordt daar dan niet een beetje makkelijk over gedacht? Ik hoor daar allemaal zeer optimistische geluiden voor. Ah, dat maakt niks uit.
Nou, weet je, er wordt dan gezegd door de experts van, je kunt die jongens misschien inzetten achter de linies om gebieden te hold, die territory, weet je wel, dus om die gebieden te bewaken. Maar wat je nodig hebt is geharde soldaten in die frontlinie. En dat zijn zij absoluut niet.
Nee.
Dus het is, het moreel van de krijgsmacht is eigenlijk nog belangrijker dan alle andere factoren.
Ja, en dat is natuurlijk bij Oekraïne ongelooflijk goed. En een ander probleem wat daarbij speelt is dat Rusland de hele structuur van zijn krijgsmacht na het eind van de Koude Oorlog, net zoals wij, totaal veranderd hebben. Ze zijn overgeschakeld op een systeem met bataljons. En dat zijn relatief kleine eenheden van, laten we zeggen, tussen de 600 en 1000 man, hangt er een beetje vanaf welk land je zit. En dat zijn dus kleine gevechtsmachines. Maar wil je in dit soort oorlogen grote successen boeken, dan moet je grote gevechtsmachines hebben. Dan moet je die bataljons laten opgaan in brigades en die brigades op laten gaan in divisies. Dan kun je al die wapensystemen die daarin zitten, plus de luchtmacht die erboven hangt, die kun je integreren tot één geoliede, geïntegreerde gevechtsmachine. En dat kunnen ze niet op dit ogenblik. De Oekraïners, interessant genoeg, die hebben dezelfde structuur. Die werken ook met bataljons, maar die zijn op een of andere manier in staat om die boel te integreren. En het grappige is, ik heb tot nu toe geen echt grote expert gesproken die precies weet hoe ze dat gedaan hebben. Dus nog een van de grote vragen die we op dit ogenblik hebben, hoe doen die Oekraïners? Dus hoe zijn ze in staat om eigenlijk tot dat gevecht zo geïntegreerd mogelijk te voeren? Het heeft iets te maken met de wijze waarop een commandovoering wordt ingericht. Het heeft iets te maken met het feit, en dat doen de Russen niet, dat ze eigenlijk bevoegdheden totaal delegeren naar een professionele kleine organisatie op de grond. En het heeft te maken met het feit dat ze hun inlichting op een of andere manier ter plekke weten te brengen. Al dit soort dingen werken niet goed in Rusland. Dus je kunt heel veel dienstplichtigen, heel veel reservisten daarin pompen. Maar als je je commandovoering niet op orde hebt, je inlichtingenpositie niet op orde hebt en je bent niet in staat om een structuur te hebben, om grootschalige gevechten te hebben, dan heb je echt een probleem. En dat is precies waarmee we nu op dit ogenblik zitten met Rusland.
Zou Rusland niet gewoon de komende winter kunnen gebruiken om dit soort problemen te ondervangen? Wat training te geven, wat de organisatie te verbeteren?
Ik denk dat je niet zomaar de organisatie kunt verbeteren. Want dit heet in het jargon het gevecht van verbonden wapens. Dat zijn dus de wapensystemen die je hebt, zowel in de lucht als op de grond, die je dan bij elkaar moet brengen. En dan maak je er een geoliede en geïntegreerde gevechtsmachine van. Dat doe je niet tijdens een gevecht. Dat moet je van tevoren doen, dat moet je van tevoren oefenen.
Exact. En ze hebben gewoon geen goed. Ze hebben munitietekort kennelijk. Hè?
Ja.
Ze hebben geen goede getrainde troepen. We weten trouwens ook helemaal niks van de zogenaamde geharde Russische troepen die er staan. Die zullen ook wel doodmoe zijn. Doodmoe zullen ze zijn.
Of dood. Ja.
Of dood. En in Gerson zitten ze ook nog eens een keer klem. Nou, ook heel gezellig om klem te zitten.
Ja. Hè? We weten wel dat die reserve de gevechtseenheden van Wagner en de Tsjetsjenen onder leiding van Kadyrov, dat die het wel redelijk goed doen. Maar daarvan weten we ook dat zowel Kadyrov als de baas van Wagner niet bereid zijn om die goed getrainde en relatief goed presterende troepen helemaal op te geven. En helemaal uit te hollen doordat er te veel doden vallen. Dus er zijn wel goede troepen. Maar daar zijn ze ook zuinig op. En die goede troepen, die zaten trouwens ook in het zuiden. En die worden op dit ogenblik behoorlijk afgeslacht door de Oekraïners.
Ja, en ik zit naar het kaartje te kijken nog even. En dan zie je dus, weet je nog, Lugansk hadden ze dus helemaal in de handen. Dat is gewoon weer een stukje afgeknabbeld. Hè?
Ja.
En dat is bepaald niet goed voor het moreel van de troepen, lijkt mij.
Nee, want er zijn dus ook generaals die hebben gezegd van alle troepen ten westen van de Dnieper, die moeten worden teruggetrokken, want dan trekken we ons terug achter de Dnieper aan de oostelijke kant. Want als we dat gaan doen, dan is dat gebied veel beter te verdedigen door ons. En daarvan heeft, naar het schijnt, Poetin zelf gezegd, dat gaan we niet doen. Nou, de aantasting van het moreel van die troepen die dus aan de westkant van de Dnieper zijn gelegen en die continu worden bestookt door de Oekraïners. Nou, dat zakt natuurlijk gewoon tot het nulpunt. Dat kan niet anders.
Ja. Dus de volgende militaire nederlaag is in de maak. En dan nemen de spanningen intern ook alleen maar toe.
Ja.
Maar bestaat niet het risico? Ja, ik stel volgens mij de hele tijd dezelfde vraag. Kijk, het Russische leger werd voor de oorlog stelselmatig overschat. Hebben we al meerdere keren vastgesteld. Maar kan je ze niet op een gegeven moment gaan onderschatten? Ja. Van de weeromstuit?
Ja, daar ben ik ook nooit zo'n groot voorstander van om dat te doen. Daar ben ik ook altijd vrij voorzichtig in mijn inschatting van wat er gaat gebeuren en hoe succesvol de Russen zijn. Ze zijn natuurlijk niet achterlijk. Ze zullen ook leren van hun fouten. Ze zullen proberen die fouten te corrigeren. En zullen gewoon toch proberen om er het beste van te maken. Dat moet ook wel, omdat je zo langzamerhand wel redelijk existentieel voor Poetin zelf begint te worden. En voor de hele elite in het Kremlin. Dus ze zullen wel moeten. Dus ik ben nooit van de school om te vroeg te juichen. En zal altijd gewoon kijken, wat zijn ze aan het doen? Wat kunnen ze nog doen? Wat zijn de mogelijkheden om de situatie in hun voordeel te keren? Ja, en meestal klopt dat ook wel, dat ze dat proberen te doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze uiteindelijk toch wel of niet succesvol zijn.
Ja, en Oekraïne gaat eigenlijk gewoon door met een soort uitputtingsoorlog. Hè?
Ja.
Proberen zoveel mogelijk die munitievoorraden weg te knallen.
Ja.
En de tijd is nu aan de Oekraïnse kant.
Ja, dat is ook zo. Maar dat kan ook maar zo weer veranderen. Ik zie niet goed hoe. Maar het zou best wel eens een keer kunnen zijn dat we over een maand constateren dat, nou ja, behalve natuurlijk als Oekraïne enorme doorbraken heeft geforceerd, dat Rusland toch van zijn fout heeft geleerd dat ze, ja, dat ze in een tegenoffensief kan gaan, die we op dit ogenblik nog niet goed kunnen zien hoe ze dat zouden moeten gaan doen. Maar dat zou best kunnen zijn dat dat over een paar maanden wel gaat gebeuren.
Hmm. Geruststellend te horen dat je je niet hebt bekeerd tot het optimisme ineens. Dat,
dat zou verwarrend zijn. Maak je geen zorgen. Ik hoor niet tot al die duizenden twitteraars die precies weten hoe dit gaat aflopen. En die absoluut zeker weten dat deze oorlog door Oekraïne gewonnen gaat worden. Dus gewoon veel te vroeg om dat op dit ogenblik te zeggen.
Ja. Hey, nog even een nieuwtje dat we hier denk ik nog even moeten noemen. Ja. Is dat we genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Awards. Hè? Eigenlijk nieuws van gisteren.
Dat is echt groot nieuws dit.
Ja.
Heb je de prijzen gezien die we krijgen als we het winnen?
Nee.
Ik heb al in de Côte d'Azur heb ik een villa besteld. Ja, ongelofelijke prijs.
En het wonderlijke is ook, Rob, dat jij bent één keer genomineerd, maar Arend-Jan twee keer.
Mijn god, echt waar?
Ja, ik heb overal mijn stakes. Heb ik
dat is toch niet... Voor wie moet Arend-Jan dan gaan lobbyen?
Voor beide. Arend-Jan doet voor Europa Daardoor en Boekenstein doet voor Boekenstein in de Wijk.
Oh. Dan is het uit.
Het lijkt me wel fantastisch als we... Nou ja, laten we proberen gewoon allebei hoog te komen, jongens.
Ja.
Stemmen kan op podcastawards.nl. Dus ga daar massaal heen en maak de juiste keus.
Vooral voor Boekenstein in de Wijk, hoor.
Dat bedoel ik.
Ja. En iedereen die voor ons stemt, die krijgt een gesigneerde foto thuis gestuurd of zoiets.
Daar moet je wel mee uitkijken, Arend-Jan. Want je bent dan ook werkelijk wettelijk verplicht om dat te doen. Dus ik zal maar even... Heel erg verschrikkelijk uitkijken met dit soort opmerkingen, want je blijft bezig.
Ik ga mijn advocaat bellen.
Hey, tot morgen.
Tot morgen, jongens.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.